van verdeeldheid. Het thema is verdeeldheid en het is nu deel 2. En het gaat vandaag over eenheid in de geest. En voor degenen die dat willen, die kunnen met mij opslaan Genesis 11. Daar wil ik nog eens een keer een studie over houden. Genesis 1 tot en met 11. Maar dat zal even duren omdat we zo'n druk programma hebben. Ook op het gebied van evangelisatie. En ik wil dat gewoon goed voorbereiden. Ik wil niet zomaar een studie geven, maar goed, daar hoort u nog van. Deo voor lente. En we lezen daar een heel interessant stukje. Genesis 11, een bekend verhaal, ook voor kinderen heel spectaculair natuurlijk, maar historisch, en dat heeft ons heel veel te zeggen. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinjar, waar zij zich vestigden, en ze zeiden tot elkaar: welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren waarvan de top tot aan de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heer neer om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide: zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons neerdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkaar niet verstaan. Zo verstrooide de Heer hen vandaar over de gehele aarde en zij staakten de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heer daar de taal der gehele aarde verwarde. En de Heer hen vandaar over de gehele aarde verstrooide. Tot zover. Dat de mensen al vroeg in de geschiedenis grote bouwwerken en steden konden bouwen, dat bewijst de archeologie. De archeologie laat zien dat al in het vierde millennium voor Christus er steden werden gebouwd. En dat was vooral in het Sumerisch Rijk. En ook tempelcomplexen zoals Ziggurats, die werden daar gebouwd. En in tegenstelling van wat je vaak leest, dat de mens heel primitief begon, waren de mensen buitengewoon intelligent. Maar daar ga ik nu niet verder op in. Dus het ligt ook voor de hand dat voor die Sumerische cultuur er ook al mensen waren die het vak beheersten van stenen maken en stenen en huizen bouwden. Ze bouwden met groot inzicht. Later zouden de piramides ook komen. Ook staaltjes van buitengewone grote bouwkunst. Dus we moeten ons niet verbazen dat die mensen toen al tot dat soort bouwwerken in staat waren in de tijd waarin dit speelt, na de zondvloed. Goed, we gaan nu terug naar de tekst. En we lezen iets heel moois. De aarde nu was één van taal. Eén van taal. Er werd één taal gesproken. Nu moet je niet voorstellen dat de aarde bevolkt was zoals nu en dat we allemaal een taal spraken. Nee, er was een geconcentreerde groep mensen. Dat lezen we hier ook in de tekst. En die waren één van taal. Ze spraken één taal. En zelfs in de spijkerschriften van de Sumeriërs staat het opgetekend. Het is heel interessant om dat te lezen. Dat de aarde had één taal. Dat staat niet in een Bijbelse bron, maar op Sumerische kleitabletten. En er waren niet vele goden, wat men veronderstelt, maar er waren maar drie goden. De aarde was één van taal. Maar in vers 4, dat toont de intentie van deze groep mensen, en die intentie gaat tegen de wil van God in. Want zij zeggen: we gaan een stad bouwen, opdat wij niet over de aarde verstrooid worden. En wat had God gezegd in Genesis 1, vers 28? Ga heen, vermenigvuldig je, vervul de aarde, trek gezondheid. Trek erop uit, vervul de aarde. Maar ze zeiden, nee, dat gaan we niet doen. We gaan een stad bouwen, we gaan een toren bouwen. En die toren moet, dat is primitief gedacht, tot aan de hemel reiken. The sky is the limit. The sky is the limit. En ook een ander punt, de mensen wilden zich een naam maken. De mensen wilden zich een naam maken. En eigenlijk als je jezelf een naam wil maken als gelovige, ook als niet-gelovige, kom je al op glad ijs. Want we moeten niet de eer van mensen zoeken, zegt de Bijbel, maar de eer die van God komt. Ze wilden zich een naam maken. Dat was ook de val van koning Saul, toen hij een standbeeld voor zichzelf ging oprichten. En Jezus leert, zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. De eer van mensen, een valstrik voor zoveel mensen, misschien ook voor ons, van tijd tot tijd. De eer van mensen. Ja, fame, I want to live forever. Wie kent het programma nog? Maar hier heb ik geschreven, hier, kijk naar de macht en potentie van eenheid. Want kijk wat God hier zegt. En dat moet ons aan het denken zetten. God zegt, en ik ga niet uitleggen hoe God het gecommuniceerd heeft, want wordt het veel te veel tekst. Maar daar hoop ik nog een keer op terug te komen. Maar de Heer is hier zelf aan het woord. Hij zegt, zie, het is één volk. Ze hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Hoort u wat hier gezegd wordt? God zegt, ze hebben één taal. Ze hebben één streven. En daarom, omdat ze een eenheid vormen, zal niets van wat zij denken uiteindelijk, hè, onuitvoerbaar zijn. Hoe zit dat? Hoe zit dat? Het zijn maar mensen. Wat zegt God in Genesis 1, vers 27, 26, 27? Laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Wij onderscheiden ons van de dieren. En één van de kenmerken van onderscheid is creatief scheppend vermogen. Kijk alleen al naar ons beeldscherm, kijk naar de camera's, kijk naar ons horloge of onze smartphones, onze computers, onze auto's, de space shuttle. Wij hebben creatief scheppend vermogen. En dat blijft zich ontwikkelen. Wij kunnen al meer dan 50 jaar geleden, en als de Heer Jezus vertoeft over 50 jaar, wat ik niet verwacht, maar alles, we moeten op alles bedacht zijn, zijn we weer verder. Omdat we creatief scheppend vermogen hebben. En God zag dat. Hij zag, hey, als we deze mensen hun gang laten gaan, dan is niets onmogelijk. En dan steekt hij er een stokje voor. En hij doet het heel leuk. Hij grijpt niet in met geweld. Hij verwart gewoon de taal. Ze verstaan elkaar niet meer. Ze verstaan elkaar niet meer. En het betekent niet dat ze in ene Engels begonnen te praten. Of Duits. Of met een Vlaams accent. Dat waren talen die wij waarschijnlijk niet kenden. Maar voldoende verwarring dat ze niet meer konden werken. Ze begrepen het gewoon niet meer. Vergeef mij die steen eens aan. He, ja, wij verstaan dat, maar zij hoorden het misschien op een Chineesachtige wijze. Dus je begrijpt, op een gegeven moment dachten ze, ja, hier hebben we geen zin meer in, dit frustreert zo. En ze luisterden goed naar de groepen die dezelfde taal spraken en ze begonnen zich te verspreiden. Moet je eens kijken, een genealogische studie, hoe alles vanuit het Midden-Oosten zich verspreid heeft over de wereld, duizenden jaren geleden. Ja. Maar waarom moet God nou deze eenheid verdelen? Is dat niet een beetje kinderachtig? Ik bedoel, eenheid is toch fantastisch? Eén. Alle mensen werden broeder. Eenheid is prachtig. Niet alle eenheid. Niet alle eenheid. God stak hier bewust een stokje voor. Waarom? Ze begonnen al tegen Gods gebod in te gaan. God zei, vervul de aarde. Ze zeiden, mooi niet. Wij blijven op één plek. We gaan een gigantische stad bouwen met een toren tot aan de hemel. Ja. Gingen tegen God in. Er is een vorm van eenheid op de aarde die is altijd gedoemd te mislukken. Altijd. En dat is een vorm waarin God aan de kant wordt geschoven. Waarin God niet meedoet. Wat ik vaak zeg over Jeremia. Jeremia, daar zegt God, mij de bron van levend water hebben ze aan de kant geschoven. Ze hebben zelf bakken gemaakt, maar die bakken houden geen water. En dat deden ze ook in Sinear. Zeiden, God, het is wel leuk de aarde vervullen, hebben we geen zin in. We gaan lekker hier een geweldige stad bouwen. We maken onze naam een reputatie. En God dacht, oké, hier ga ik een stokje voor steken. Want eenheid, niet alle eenheid is goed. De maffia is ook goed georganiseerd. Niet alle, maar veel. Een goed georganiseerde eenheid. Maar is geen eenheid die u en ik willen. De naties waren goed georganiseerd. Maar geen eenheid die wij willen. Dus eenheid in zichzelf is geen doel. Daar moeten we ook voor uitkijken. En daar komen we straks nog op terug. De voormalige Sovjet-Unie waren ze ook heel radicaal. God mocht niet in de voormalige Sovjet-Unie. Jezus, ze deden hun uiterste best op scholen om te laten zien dat Jezus een verzinsel was. Was niet historisch. Want had meneer Karl Marx niet gezegd, godsdienst is opium van het volk. En we hebben de vrucht gezien, hè. In de Sovjet-Unie gingen ze een bak uithouden, communisme. En die bak hield absoluut geen water. En aangezien opium, of godsdienst opium van het volk was, hadden ze een heel streng afkikprogramma, geleid door Jozef Stalin. En Jozef, voormalig priester in opleiding, Jozef wist wel hoe hij de dingen moest aanpakken. Er is geschat dat hij tussen de 9 en 20 miljoen van zijn eigen mensen heeft vermoord. Mij, de bron van levend water, hebben ze aan de kant geschoven. Ze hebben zelf bakken uitgehouden. Een prachtige eenheid. Nu hebben we weer een product aan de macht. Opkomend uit de atheïstische voedingsbodem. Hij is de enige die het in zijn bolle hoofd haalt om oorlog te maken in Europa. Maar goed, ik ga er niet verder over uitweiden. Ja. Eenheid. Waar gaat het ten diepste om? Waar vindt de scheiding echt plaats? Wat is de werkelijke strijd waar we mee te maken hebben? Ik heb het al gezegd, het is niet oost versus west. Het is niet noord versus zuid. Het gaat niet om allerlei noemers in de wereldgeschiedenis. Uiteindelijk gaat het om een strijd, een kosmische strijd. Een opstand tegen God. Ooit in werking gezet door de Satan. Toen nog lichtdrager genoemd. Maar er is niet veel licht meer in hem over. En in zijn consorten. Die strijd hebben we mee te maken. En die strijd wordt op aarde bepaald. En heeft te maken ook met de keuzes die we maken. We gaan een stukje tekst lezen. Waarin Jezus heel duidelijk laat zien. Wat het werkelijke probleem is. Waarom er verdeeldheid ontstaat. En wat de kern is van de verdeeldheid. Want nogmaals, het is niet oost versus west. Het is niet noord versus zuid. Het is niet die ideologie of die politieke stroming of die filosofie. De echte strijd heeft te maken met je bent voor God of je bent uiteindelijk tegen hem. En we kunnen opslaan in Lucas hoofdstuk 19. Daar lezen we 4 versen. En Jezus geeft daar een gelijkenis. Maar man, wat staat er veel in deze gelijkenis? Het is de gelijkenis van de ponden, staat er in mijn MBG. We vallen midden in een onderwijzing van Jezus en Lucas pikt daar de draad op. En hij zei, toen zij daarnaar luisterden, sprak hij, dat is Jezus, sprak hij nog een gelijkenis uit. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was, En zij meende dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Hij zeide dan: een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hun 10 ponden en zeide tot hen: drijft handel, totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Het gaat met name om die laatste zin. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Over wie gaat het hier? Over Jezus. Hij is degene die naar het buitenland gaat om koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. Denk aan de hemelvaart. En hij heeft ons achtergelaten met gaven, hier voorgesteld als de ponden. Is je opgevallen dat het hier ook over 10 gaat? 10 is het nummer van de volheid. Daarom wordt er ook over de 10 maagden gesproken. Is volheid, dan is het volbracht. En hier gaat het over de 10 ponden. Nummer 10 heeft een, denk ik, een duiding, theologische duiding. Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. Ik wil u er niet te veel mee vermoeien en ook kijkers thuis niet, maar ik heb eminente wetenschappers horen uitspreken dat de theorieën die zij aanhangen absurd zijn en onmogelijk. Maar ze verkiezen die theorieën boven het evangelie, want zij willen ook niet dat Jezus koning over hen wordt. Het is een kwestie van het hart. En ik zal het straks aantonen. Het is een kwestie van het hart. Als je echt de waarheid zoekt, intellectueel, heb je de feiten aan je kant. Als je in een intelligente ontwerper gelooft. Als je de macrostructuur van de Bijbel begrijpt en de Heilige Geest opent je verstand en je hart, zoals bij de Emmausgangers. Ik heb hier geschreven, uiteindelijk heeft het met onze wil te maken. Hè? Wat zeggen wij? Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, maar heel veel mensen zeggen bewust, ondanks alle smoesjes en rookgordijnen, niet uw wil, maar mijn wil geschieden. En we hebben allemaal iets in onze oude natuur die onze wil tegenover die van de Heere stelt. Maar daarom moeten we ons vlees kruisigen, figuurlijk. Nou, 3 getuigenissen wil ik kort behandelen en dan gaan we naar de afronding. Jezus laat zien dat het met onze wil te maken heeft. Paulus laat zien dat het met onze wil te maken heeft. Petrus laat zien dat het met onze wil te maken heeft. Het gaat niet alleen om een intellectueel vermogen om te kunnen geloven. Integendeel. Wat is geloofwaardiger? Als je naar mij kijkt en naar mij luistert en je weet hoe ik biologisch in elkaar zit. Wat is geloofwaardiger? Intelligent ontwerp? Of bot toeval? Ik vraag het maar even. Johannes 3, vers 19 tot 21. Waar Jezus laat zien hoe het zit. Johannes 3, vers 19 tot 21. De Heer Jezus is heel duidelijk. Hoor wat Jezus zegt. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad bedrijft, wat doet hij? Die haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Dat is interessant, hè? Maar wie de waarheid doet. Waarheid is de sleutel in het verstaan van het evangelie. Waarheid. Je hoort het mij regelmatig zeggen. Veel mensen, en misschien soms wij ook, wij stellen eigen belang en vervulling van onze lusten boven de waarheid. En daar gaat het helemaal fout. Jezus spreekt ook over de waarheid. Wie de waarheid doet, dus wie een liefde voor de waarheid hebt. We gaan nu naar 2 Thessalonicenzen 2. En dan hoofdstuk 2 en de vers 8 tot en met 10. En daar schrijft Paulus over de wetteloze. En de wetteloze is in dit verband de antichrist. En er zijn heel veel antichristen geweest. Er zijn ook vandaag de dag heel veel antichristen. Maar goed, het gaat hier over de antichrist. De demonische tegenhanger van God geopenbaard in Jezus. Hè? Dan wordt het Satan geopenbaard in de antichrist. En Paulus schrijft over hem. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Maar hem zal de Heer Jezus doden door de adem van zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Let op. Daarentegen is dienstkomst, dus dat is de komst van de antichrist, daarentegen is dienstkomst naar de werking van Satan met allerlei krachten, tekenen en bedriegelijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Hier komt het weer. Wie gaan er verloren? Hen die verloren gaan, waarom? Omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. Hier weer waarheid. Waarheid is het sleutelbegrip. Waarheid is nodig om het evangelie te kunnen verstaan. Een liefde voor de waarheid. En dan de laatste. Dus we hebben de getuigenis van Jezus gehoord, we hebben de getuigenis van Paulus gehoord. En nu gaan we naar Petrus in zijn tweede brief, derde hoofdstuk, vanaf vers 3. Het is net of Petrus over onze tijd schrijft, het gaat ook over het einde, hè? Want er staat de dag des Heren, daar gaat het over. Dus als alles tot zijn bestemming komt. En Petrus schrijft aan de gemeente van Klein-Azië. Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo als het van begin der schepping geweest is. En let op, hier gaat het mij om, vers 5, en schrijft Petrus. Want willens en wetens ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen lang geweest zijn. Willens en wetens. Ik heb wel eens gezegd, ik durf iedere discussie atheïst aan. Ten aanzien van het geloof en de betrouwbaarheid. Niet omdat ik zo slim ben, maar omdat de feiten van ons geloof zo overweldigend groot en duidelijk zijn. Maar als je niet wil, dan houdt alles op. En Peter zegt, willens en wetens. Jezus zou elders in het evangelie van Johannes zeggen, als iemand Gods wil doen wil, als hij dat wil, dan weet hij of mijn onderwijs van God komt of niet. Het heeft met de wil te maken. Een hele hoop mensen die zeggen, ik kan niet geloven, moeten hun arglistig hart eens goed in het licht van de waarheid zetten. Kun je niet geloven, of wil je niet geloven, ten diepste? Want waar een wil is een weg, een smalle weg. Een smalle weg. Ja. Nou, waarachtige eenheid. Er bestaat gelukkig ook een eenheid die naar de wil van God is. En daar gaan we straks nog een stukje over lezen. Er is een eenheid waar God niet op tegen is. Maar daarin speelt hij wel de hoofdrol. Niet omdat God een ego-probleem heeft, maar God is de enige die precies weet wat wij nodig hebben. Wij denken dat dat niet zo is, maar de geschiedenis leert keer op keer dat God het bij het laatste eind heeft. Hij heeft altijd gelijk. Altijd. En we gaan lezen Johannes 17. En dat gaat over de eenheid in de geest. Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. En we gaan de versen lezen 15 tot 21. We hebben veel tekst vandaag, maar het is ook goed om het woord aan het woord te laten. Want er zit kracht in het woord van God. Meer dan in mijn woorden en voorbeelden. Man, wat is de Bijbel toch een rijk boek. Oké, de Heer Jezus die is daar in het hoge priesterlijk gebed. Hij bidt tot de Vader en de leerlingen horen wat hij bidt. Maar wij lezen alleen de versen 15 tot 21. En dan zegt de Heer, als hij tot zijn Vader bidt. Ik bid niet, zegt hij tegen God. Ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Maar dat u hen bewaart voor de boze. En dat is Satan en zijn horde. Ze zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in, daar gaat het weer, uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk u mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En dan... En ik bid niet alleen voor deze, dat zijn dus de leerlingen die nu onder zijn gehoor zijn, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven. Dat zijn wij. Het evangelie is opgetekend, het is gepredikt 2000 jaar lang. Ook wij geloven door hun woord, hun getuigenis in Jezus, opdat zij allen één zijn, gelijk uw Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, omdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt. Het gaat hier om een eenheid in de geest. En die eenheid is mogelijk. Er is een eenheid in de geest. Dat is de enige eenheid die God wil. En dat begint eigenlijk al met de geboorte van de kerk. Want zagen we in de vlakte van Sinjar de verwarring en de verdeeldheid. Door een eenheid in het vlees. Met Pinkster zien we een ander taalwonder, een ander hoorwonder als de Heilige Geest wordt uitgestort. En iedereen de waarheid van God hoort in zijn eigen taal. Een spreek- en een taalwonder. Dat is de eenheid waar Jezus voor gebeden heeft. Vader, ik bid dat ze één zijn. Maar hoe dan, Jezus? Nou, zoals wij, Vader, één zijn. Dat is zo belangrijk. Want als wij die eenheid ontwikkelen, dan waar komt in Papua-Nieuw-Guinea, waar christenen zijn, of op de Noordpool, of waar dan ook ter wereld, als mensen de geest van Jezus Christus hebben en groeien in die geest, heb je direct connectie. Ik heb met mensen gesproken die kwamen uit alle windstreken van de wereld. In al die jaren dat ik christen ben. En als ze echt de geest van God hadden, hadden we meteen een klik. Binnen een minuut. En dat is de eenheid. Waren we dan misschien over alle theologische onderwerpen eens? Nee, maar we herkenden de geest van Christus in elkaar. Maar hoe kom je aan die eenheid? Filippenzen 5, vers 2. Roep Paulus op, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus was. En dat is een proces, daarom moeten we ons oefenen in de godsvrucht. En als we ons oefenen in de godsvrucht, dan groeien wij in de gezindheid van Jezus. Het is een proces, maar het kan. En daar hebben we de geest van Jezus voor nodig. Dat is de Heilige Geest. Dus het woord van God, de geest van God en een ontvankelijk hart wat een liefde heeft voor de waarheid, denk aan de voorbeelden, creëert de ruimte dat God aan het werk kan gaan. Dan zijn we werk in uitvoering. En dan veranderen we in de gezindheid van Jezus. En dit is het proces. Ik ga een afbeelding laten zien. Die komt uit... Oh, die is er al. De gezindheid van Jezus. Dat is het model waarvan Paulus zegt, ik heb het nog niet gegrepen, maar ik strek mij ernaar uit. Ik heb het nog niet, maar ik strek me ernaar uit. Die rare figuurtjes, dat zijn wij. Ik hoop niet dat u aanstoot neemt. Maar we zijn allemaal verschillend, geestelijk. Allemaal verschillend. En nou is de kunst, als wij groeien in de gezindheid van Jezus, dan veranderen wij van binnenuit. Want alle godsdiensten proberen van buitenaf de mens te veranderen met geboden en met regels en door manipulatie en door intimidatie. Maar God wil dat we van binnenuit vrijwillig gaan veranderen. En als wij dat willen, dan kan Hij ook die verandering bewerken. En als wij groeien in de gezindheid van Jezus, het zijn snel, het zij langzaam. Maar als wij groeien, dan veranderen we in zijn gezindheid, gaan we op hem lijken en dan krijg je deze afbeelding. Zie je? We worden allemaal kleine rechthoekjes, geestelijk. En dat is mogelijk. Maar je moet een prijs betalen. Niet om gered te worden, die prijs is betaald. Maar om te veranderen in de gezindheid van Jezus. Dan moet je met je vlees aan de slag. En dan bedoel ik niet je carbonade. Je moet met je vlees aan de slag. En dat is vaak oud, maar je vlees, het doet geen nut, zegt Jezus. Hij heeft gelijk. Ja? Dus dit is belangrijk. We moeten veranderen in de gezindheid van Jezus. En als wij daarin groeien, dan komt er ook een eenheid in de geest. Als je echt groeit en je bent jaren onderweg en je komt met christenen uit Groningen, christenen uit Duitsland, christenen uit Uruguay, ik noem maar wat. Je komt bij elkaar en je spreekt Engels en je moet een project opzetten. Je zult merken, als ze gegroeid zijn, het gaat vrij makkelijk. Want je spreekt dezelfde geestelijke taal. Je hebt dezelfde mindset, dat is de gezindheid van Jezus. Je legt niet op alle slakken zout. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Je ziet waar het op. Je kan onderscheiden waarop het aankomt. En dat is de eenheid in de geest. Dat is de enige eenheid die God wil. Een eenheid in de geest. Dat je lijkt op Jezus. Dat is niet de eenheid die de wereld wil. Die moet er niet aan denken. Want dan moet ik delen met de armen. Dan moet ik mezelf verloochenen. Dan mag ik niet meer vrij zijn. Wat het ook is, vrij. Hier is een predikant, die heeft hier jarenlang gepredikt. Hij heeft ook Marion en mij ons huwelijk ingezegend. En hij zei, echte vrijheid, als we het over vrijheid hebben, echte vrijheid is gebondenheid aan Jezus. En dat bedoelt Jezus ook, en dat bedoelt het evangelie. Wie de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij, om een eenheid te vormen in de geest. Maar je vlees, dat is je grootste vijand. En dan pas de wereldse patronen. En dan pas die lelijkerd. Wiens naam ik nu even niet noem. Vader, dank u wel voor uw woord. Waarlijk een lamp. Uw woord dat de waarheid is. Jezus die de waarheid is. En daarom ook de weg is naar uw Vader, naar het leven, het echte leven, het eeuwig leven. Wilt u de stille naprediker zijn? Vader, dank u wel voor de techniek dat de hoeveelheid en de informatiedichtheid ook via de site hier of de livestream of ons YouTube kanaal nog een keer bekeken kan worden. Doe ons verstaan, Vader, door uw geest en door ons hart dat zich opent wat u ons te zeggen hebt. En geef ons de moed en steeds meer de liefde, het verlangen om het waar te maken in uw kracht. Amen.